Zo, we gaan over naar het hoofdonderwerp van vandaag. En daarvoor hebben we Walter Notteboom naar onze studio uitgenodigd. Welkom Walter, goedemorgen ook.
Goedemorgen.
We gaan het met jou hebben over tal van zaken eigenlijk. Misschien eerst even over die boekenbeurs. Het Davidsfonds van Maldegem knoopt daaraan. Daarmee denk ik weer aan met een aloude traditie van boekenbeurzen begin november in Maldegem. Het is een tijdje geleden dat ze nog heeft doorgegaan, dat ze nog heeft plaatsgevonden.
Ja, de traditie van de boekenbeurzen is zo'n beetje stilgevallen. Het is wel al ruim 5-6 jaar geleden. Ja, zowat om praktische en ook wel enigszins soms om financiële problemen. Het opzet dat we nu hebben, we werken nu eigenlijk samen met het ambacht Maldegem. Dus Davidsfonds en ambacht Maldegem hebben zich voorgenomen een project te brengen dat wij, waarin de boekenbeurs eigenlijk een onderdeel van is. Daarnaast enkele tentoonstellingen, dus de heemkundige kring, het ambacht Maldegem, die ik hier vertegenwoordig, zorgt voor een tentoonstelling rond de duimpjesuitgaven. Om de zaak aantrekkelijk te maken, komen er dan eigenlijk een aantal kunstenaars bij die hun werken kunnen tentoonstellen. Met zogezegd totaal aanbod, een beetje totaal spektakel, hopen we dus inderdaad weer de traditie een beetje te doen heropleven. En hopen we dus ook voldoende mensen te kunnen aantrekken. We menen dat in de goede periode valt zo, een eindje voor nieuwjaar, een eindje voor Sint-Niklaas, zo zijn heel wat mensen op zoek naar een boek. En gaan ze dezelfde tijd nog iets kunnen opsteken over de geschiedenis van Maldegem. Dus.
Nu Walter, voor we ons gaan verdiepen in die duimpjesuitgaven van Victor de Leeuw, toch nog een paar praktische zaken misschien rond die boekenbeurs. Ze vindt plaats in het weekend van 7 tot 10 november, zie ik, in Zaal de Gilde. Nu, wat kan men daar verwachten aan boeken? Welk boekenaanbod zal daar te vinden zijn?
Wel, waar vroeger eigenlijk een boekhandelaar onder de arm werd genomen, het zij de standaard boekhandel, is nogal in veel gevallen geweest, komt nu eigenlijk het Davidsfonds, dat een verruimde uitgeverij geworden is. Davidsfonds werkt samen met de bekende kinderboekenuitgeverij Infodoc. Dus het zijn deze mensen die ons eigenlijk een boekenaanbod leveren. Maar er wordt inderdaad wel gezorgd dat eigenlijk de meest diverse aspecten van boekenaanbod gaan vertegenwoordigd zijn. Hè. Niet alleen de romans, de kinderboeken, de wetenschappelijke boeken, de naslagwerken. Dus zoals vroeger kon iedereen daar wel zo zijn gading in vinden. Ook de tuinboeken, de hobbyboeken, dat zijn allemaal zaken die toch veel gezocht worden en die men hier eigenlijk plaatselijk momenteel niet zo gemakkelijk vindt. Dus ik denk wel dat dat een zeer ruim boekenaanbod zal zijn, dat men daar dus eventueel wie op zoek is naar een en ander, zelfs een naslagwerk, een kookboek, een hobbyboek, een tuinboek, dat hij daar wel zijn gading zal kunnen vinden.
Nu, dat is waarschijnlijk ook een van de taken die het Davidsfonds zichzelf toe-eigent, van de mensen meer en meer te laten lezen. Misschien zelfs een beetje in de traditie van Victor de Leeuw, we gaan het zo dadelijk daarover hebben. Het Davidsfonds is een boekenfonds ook, dus men zet meer en meer de mensen aan tot lezen. Worden jullie gewaar dat dat eigenlijk een beetje achterwege gelaten wordt in, ja, in de massamedia die nu op de mensen losgelaten wordt? Lezen de mensen minder dan vroeger?
Wel, ze lezen het boekenaanbod van de Davidsfonds is wel goed. Maar hoe dan ook, het blijft in zekere mate beperkt. Omdat de Davidsfonds een zekere kwaliteit nastreeft. He. Men brengt dus niet honderden boeken gelijk in andere boekenfondsen. Die ook minder hoogstaande literatuur soms zijn. En als men een beetje hoog mikt, wordt men op een zekere, krijgt men wel meer de reactie. Het zijn de mensen die de iets wat betere boeken, je zou zeggen de geleerdere boeken, moeten kiezen. En daarom gebeurt het wel een keer dat ze zeggen, wij vinden onze houding niet. Dat is dan wel omdat de kwaliteit misschien soms te goed is. Maar in het algemeen hebben wij, de mensen hebben ook inderdaad heel veel aanbod links en rechts. He. En er wordt toch gezegd dat er moet ook al een keer gespaard worden voor iets anders. He. Er wordt wel al in Maldegem misschien ook iets of wat bespaard op boeken. En dan krijg je toch stevast de opmerking, we hebben een zeer goede bibliotheek die goed voorzien is. We kunnen daar aan alles geraken en dat is ook waar. En vooral bij de oudere mensen kom je het natuurlijk tegen dat ze zeggen, ja, we hebben die boeken allemaal niet zo hard, niet meer nodig. En dat zwakt dan wel een beetje af. Mm-hmm. Maar ik denk dat er eigenlijk nog altijd heel veel boeken gekocht worden. Hè. Men moet ook leren, en kinderen ook leren, dat ze een boek bezitten. Dat je ook enkele boeken moet hebben. Hè. Dat je die boeken kunt koesteren en bewaren en een keer herlezen. Een beetje liefde voor de literatuur kweken. Mm-hmm.
Misschien dan nog, Walter, een paar woordjes rond die tentoonstelling door Maldegemse kunstenaars. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Ik heb hier het lijstje gevonden in jullie laatste nummer van Visie, denk ik, waar een aantal mensen worden opgesomd. Wie zijn dat allemaal?
Ja, wij onderbreken hier eigenlijk de traditie die Jeroen van Maldegem in Kleid had opgebouwd van, meen ik, om de 2 jaar, dus zo wat de kunstenaars of de hobbyisten van Kleid de gelegenheid te geven in november met Kleid Kermis daar iets te brengen in de Hildezaal van Kleid. Dus voor deze gelegenheid doen wij het dus in Maldegem. Er is meer ruimte. Naar mijn mening mag bij sommigen het woord kunstenaar wel degelijk gebruikt worden. Anderen zijn hobbyisten die een zeer goed peil bereikt hebben. Louis Keulenaar is een man die dus veel aquareleert, die al enkele jaren bezig is in de Academie te Eeklo. Dat is de man, de stichter van het Vlaggenatelier, die heeft zeker al heel interessante werkjes te brengen. Cécile de Keuning is een mens met enorm veel geduld, die al een 10-tal jaren of nog langer bezig is met iconen. Naschilderen natuurlijk, zij kan dat niet doen, maar zij volgt daar toch de traditionele techniek voor. Frank de Keuning, dat is een man wiens werk zeker mag gezien zijn, beeldhouwwerk, meestal rond de doden, de eeuwigheidsgedachte. Sadat Dani, dat is mijzelf die persoonlijk niet zo goed bekend. Klassieke beeldvorming, een persoonlijk werk lees ik hier. Godelieve Strijbol, de vrouwelijke kunst van het zijde schilderen, die dus ook enkele werken meebrengt van haar collega's in die groep die aan zijde schilderen doet. Willy van der Velde, van Adegem beoefent een heel eigen genre. Hij schildert als het ware de pannen van het dak, maar hij neemt grote dakpannen en hij brengt daar dus de pittoreske hoekjes van Maldegem en Adegem en zelfs naar het schijnt van het Meetjesland op aan. Een werk dat populair is, dat misschien geen super ooge kunst is, maar dat met een goede vaardigheid wordt gebracht, dat zeer charmerend overkomt. En dan hebben we Van Deinze Annie, iemand uit Kleid, die aan de Academie in Eeklo al schitterende resultaten heeft behaald en vooral met stillevens en landschappen naar voren komt. Dus dat zijn een 8-tal mensen die we menen aan het geheel een kleurrijk, een goed gestoffeerd geheel zullen geven, zodanig dat het wel de moeite is van eens te komen kijken.
Mm-hmm. Dat is allemaal in het weekend van 7 tot 10 november. Misschien voor we straks vergeten ook nog eens de openingsuren meegeven. Ik zie ze hier staan op vrijdag 7 november, is dat zowel in de voormiddag als in de namiddag, maar is dat niet meer op scholen toegespitst? Want ik vind dat de vrijdag toch niet zoveel.
Ja, het is wel meer naar de scholen gericht, maar toch, die vrijdag mogen de mensen ook al binnenkomen. Ja. Het zal misschien wel een beetje druk zijn. De officiële opening is op vrijdagavond. En dan is het ganse zaterdag namiddag, ganse zondag en een stukje maandag voormiddag open. Aangezien het ambacht Maldegem ook met zijn jaarboek probeert klaar te zijn, zelfs tegen dit weekend, zullen de mensen die vooraf besteld hebben op zo'n boek ook verwittigd worden om op die boekenbeurs een boek te komen afhalen. En dat mag dus ook reeds op de vrijdag voormiddag gebeuren. We denken dat we op die manier de mensen ook in de omgeving brengen waar nog iets anders te zien is. En dat het alles bijeen dus een gunstige combinatie zal zijn.
Utrechtpleister wordt zeker ook die heemkundige tentoonstelling rond de Duimpjesuitgave van Victor de Lille. Daar gaan we het zo dadelijk nog uitgebreid over hebben, maar eerst even een stukje muziek. Dat was een stukje Theo Mertens. Als ik me niet bedrieg, Walter, iemand die uitgeeft ook bij het Davidsfonds. Die zijn cd's daar uitgeeft. Goed, dan gaan we het nu hebben over Victor Delille en over zijn duimpjesuitgaven. Misschien voor jeugdige luisteraars, waartoe ik mezelf dan ook nogal een beetje reken, niet zo bekend in Maldig en Walter, nochtans wel heel vermaard en heel veel betekenis hebbend gehad in die tijd. Maar we moeten toch, denk ik, ver terug nu naar de eeuwwisseling, die eind jaren 1800, begin jaren 1900.
Ja, dus het thema dat we willen brengen op 7 november is de duimpjesuitgave iets terug in de belangstelling brengen. Ze zullen wellicht zeggen, de heemkunde kring en tambacht Maldegem, welke oude koeien halen ze nu weer uit de gracht. Nu, wie met geschiedenis bezig is, dat zijn altijd een beetje oude koeien. Mm. De vraag is het wel de moeite, is dat iets dat naam had, invloed had. Wel, we mogen gerust zeggen, de duimpjesuitgave, dat is een fenomeen in de literatuurgeschiedenis, waar geen enkel serieus boek over literatuur aan voorbij gaat, omdat de Lille, dus op dat moment, juist 100 jaar geleden, dus met een boekenreeks startte, op het moment dat het Davidsfonds en het Willemsfonds eigenlijk gevestigde fondsen waren, maar naar zijn mening niet voldoende gericht waren op de gewone man, een beetje elitair. Ja. Het was £5 om lid te zijn van het Davidsfonds. En daaraan zie je in de muntontwaarding. Nu is het gemiddeld £1000 om lid te zijn. Dat is dus £200, 200 maal verdubbeld. En voor £5 kreeg men enkele boeken waarvan men eigenlijk nog niet op voorhand wist welke boeken het zouden zijn. Het Willemsfonds werkte een beetje gelijkaardig. En de Lille, die een zekere faam had al opgebouwd, die man was dan 34 jaar. Hij was al een jaar of 10 bezig met zijn Getrouwe Maldegem. Dat Getrouwe Maldegem was al zeer verspreid. Dat mocht rekenen op 10.000 of meer abonnees. Dat was gevestigd. Waarschijnlijk verdiende hij daar ook al een redelijke frank mee. Dat mocht gerust natuurlijk. Het was een initiatiefrijk en man en een grote werker. Maar hij vond dat er dus voor de Vlaamse schrijvers iets moest gedaan worden. De Vlaamse schrijvers hadden inderdaad heel wat moeite om te debuteren. Om een werk de eerste keer dus aan de man te brengen. En het is een verdienste van de Lille dat hij dus veel mensen kans heeft gegeven. Soms werden ze niet betaald. Ze kwamen met hem met een manuscript en als het vrij goed was, het waren al beginners, ze waren al blij dat het opgenomen werd. En dan beloofde hij hen bijvoorbeeld 50 of 100 boekjes. Als ze al een beetje verder stonden, kregen ze bijvoorbeeld een zeker bedrag per bladzijde. Een frank of een halve frank was dat. En in het algemeen waren ze daar zeer blij mee. Daar is daar een zeer interessante briefwisseling eigenlijk over bewaard. Bijvoorbeeld, als voorbeeld, Karel van den Oever. Zijn brieven aan Victor de Lille zitten in het AMVC te Antwerpen. Het archief voor het Vlaams cultuurleven. Hij kan dat daar bijna maand tot maand volgen. Hoe dat over weer gepraat wordt over de uitgave van een boekje. Daar zijn er nog altijd zeer interessante dingen over terug te vinden. Ten tweede, Victor de Lille wou die debuterende schrijvers helpen, maar hij wou vooral ook de mensen aan lectuur helpen, dus aan goedkopere lectuur.
In dat verband, Walter, hoe moeten we ons dat tijdskader voorstellen? Men praat over arm Vlaanderen, die periode. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Konden de mensen wel lezen eigenlijk op dat moment?
Ze konden in het algemeen een deeltje kon lezen. Ik denk dat er misschien maar de helft kon lezen, want het analfabetisme was enorm verspreid. Ik geloof dat maar juist voor de oorlog, de eerste oorlog, de wet gestemd is dat men lager onderwijs moest volgen. En dat die wet effectief maar werd toegepast. Na de oorlog werden er dus lagere scholen, kwamen er veel lagere scholen bij, waar men dus van tot 14 jaar moest beginnen naar school gaan. Je kunt u dus voorstellen, rond 1900 moest men nog niet eens gaan. Door de schoolwet van ongeveer 1860, meen ik, waren wel de verplichting gekomen van overal gemeentescholen op te richten, maar dat hield nog niet in dat je daar naartoe moest. Dus hele zomers bleven de kinderen thuis, dat waren koewachtertjes die achter de koeien en op de dijken liepen. Dus die manier dat iedereen kon lezen, En ja, bepaalde fondsen brachten dan boeken die een beetje geleerd waren. Dat drong niet door tot de gewone man. He. Wat heeft de Lille eerst geprobeerd? In zijn eigen weekblad, in het Getrouw Maldegem, brengt hij ten eerste Maldegem in beeld en schrift. Het was een man die op gebied van heemkunde enorm geïnteresseerd was. He. De bekende boekjes van Gabriël de Lille, die iedereen zo wat nog probeert te verzamelen. Maar die steunen en die stoelen op hetgeen zijn vader in het Getrouw Maldegem gepubliceerd heeft. Maar wat gebeurt er? Na een aflevering of 10 zeggen de mensen, laat die geschriften over Maldegem maar weg. We hebben liever gewoon nieuws. Hè? We hebben liever over een moord en een brand en een rariteit al hier en al hinder. Je moet dat niet meer in de gazet zetten. En inderdaad, hij heeft die reeks gestopt, hij heeft er dan een apart boekje van gemaakt, maar dat moest meer dus volksnieuws zijn. En hij zag eigenlijk wel ook de tweespalt in de grote massa. Ja, hoe was dat? Het was een 6 dagen werkweek. Hè? Het is bekend, de mensen kwamen de zaterdagavond laat naar huis. Hè? In de Noordstraat waren er rond 1900 zo wat 100 cafés. Want iedereen hield heel gemakkelijk een café. Je moest daar niet veel voor hebben. Er werden enorm veel druppels gedronken. Hè? En de vrouw mocht al blij zijn dat nog een goed deel van het loon overbleef. Hè, voor de dagelijkse kosten. Hoe zouden daar dan nog geld over geweest zijn voor boekjes? Het is erom, dat is juist de verdienste van de Lille. Hij heeft iets geprobeerd. Zijn eerste duimpjes ook. Hè, dat eerste duimpje, dat eerste boekje, Karel Klepperman van mevrouw Koertmans, dat geeft hij gratis weg. 40.000 exemplaren. En hoe deed hij dat? Dat zat gelijk een groot blad in zijn Getrouwen. Hè, thuis moest je dat zelf losmaken, of plooien, of een beetje afsnijden, en je had een boek. Je moest hem maar juist zijn hemd afdoen, schreef hij erin. Of nog een hemdje rond doen, want de volgende keer leverde hij daar zo'n kaftje voor. Een heel eigenaardig systeem. Die eerste boekjes zijn eigenlijk allemaal in afleveringsjes bezorgd. En om het te lanceren, zelfs in het begin gratis. Want met dat project kunnen we zeker zeggen dat de man geen financiële bedoelingen had van groot geldgewin. He, want eigenlijk nadien schrijft iedereen, we staan er verstomd van dat hij voor 2,60 francs 6 boeken per jaar kon leveren. He. Om nog een keer te vergelijken met een ander fonds dat 5 frank vroeg voor een paar boeken. Dus dat begon tamelijk op dreef te komen en hij heeft het volgehouden met 10 boeken, het jaar 1897 en 1898. Maar in die 10 boeken zitten er al 3 herdrukken van mevrouw Koertmans. Mevrouw Koertmans was 10 jaar dood. Er is zo'n verhaaltje dat zegt, Victor de Lille was er heel goed mee bevriend. Mevrouw Koertmans is als het ware in zijn armen gestorven. Dat kan, je kunt dat niet bewijzen. Maar mevrouw Koertmans heeft hem zeer vroeg opgemerkt ook. Hè. Hij ging naar de gemeenteschool, die stond op de plaats waar de Rijksschool nu staat. En mevrouw Koertmans woonde op de plaats waar nu de turnzaal van de Rijksschool staat. Hè. En hij ging daar wel een keer naartoe. Hij had daar contact mee. En misschien had ook die droom al zelf schrijver te worden, zag hij reeds in haar zo belichaamd. Hè. Want hij heeft zelf ook een 6-7 werkjes geschreven. Nu, die duimpjes dus, de eerste 10 jaar was dat niet zo gemakkelijk. Hè. Pieter Ekrevisse, dat was een vrederechter geweest in Eeklo. Hij was daar bekend en bevriend mee geweest. Hè. Het boekje De Bokkenrijders. Dan zit er eigenlijk maar 1 nieuw werk in. Dus dat was niet zo gemakkelijk om, hij kende eigenlijk nog geen schrijvers genoeg. Hè, om ze aan te trekken en om te zeggen, kom bij mij, hè, ik zal uw werk uitgeven. En dan gebeurt er dus eigenlijk een zeer interessante geschiedenis is dat, hè, de uitgave van het nummer 12 in 1899. Hè, dan komt Stijn Streuvels dus voor de pinnen. Hè, dat is nog altijd een beetje, ja, maar we mogen wel zeggen, de roem van de reeks. Hè, dat Stijn Streuvels, dat is niet zijn eerste werk, maar dat is zijn eerste gebundeld werk. Mm-hmm. Hè. Streuvels had zo al wat novellen geschreven, links en rechts, in Van Nu en Straks, in Blietse Warande en zo. En de grote vriend van Streuvels, Emmanuel de Bom, zegt tegen Streuvels, het wordt nu wel tijd dat jij een keer met een werk, een boek uitkomt. En Streuvels was toen nog volop bakker, hè, en Adelhem, dat was een man die leefde van zijn broodbakken. En die was helemaal nog niet beroemd, maar betrekkelijk bekend zo, omwille van zijn eerste pennevruchten dus. Streuvels gaat op zoek naar een uitgever. En dat is dan gekomen ja, via via, langs het schijnt, langs de familie Froiduren uit West-Vlaanderen, waarvan dat er ook iemand met een dochter van Vitor de Lille of met de zoon van Vitor de Lille getrouwd is, die had gezegd tegen Streuvels, en daar in Maldenhem zit er een en daar kan je ook terecht. Hè. Want Streuvels, die reeks bestond nog maar 2 jaar. Dus Streuvels was eerst bezig met een kunstdrukker, de Pratere uit Gent. En die zou een kunstuitgave maken van Lenteleven. Lenteleven heet dat boekje. En dat zitten 6 novellen in. Maar die de Pratere, die had de naam van heel traag te werken. En toen Streuvels dat zo zag, dat in die loods of in die atelier van de Pratere, daar hingen de vellen werkelijk met sluitspelden of met waspelden te drogen aan een draad, teen naast ander. En dat was wel op handgeschept papier. En Streuvels dacht in zijn eigen, ja, als dat hier zo moet gaan met mijn boek, dan heeft er hier 1 boek gemaakt per maand. En ik laat dat niet uitgeven bij de Pratere. En die komt bij de Lille terecht. Ja, dat is dan een hele historie natuurlijk. De Lille wil dat boek wel maken, maar ook Streuvels heeft daar zijn opmerkingen op. Als je die eerste boekjes bekijkt, zo een beetje langwerpig. Streuvels noemt dat, dat zijn boekjes op slunse papier. Zo'n papier moet ik niet hebben. Je moet gewoon papier nemen en hij komt met boeken af. Streuvels was een grote boekenliefhebber van de Duitse Tauchnitz edition. En hij zegt, kijk, dat moet gewoon wit glanzend papier zijn. Dat moet in orde zijn. En de Lille zegt, geen probleem. Hij voldoet aan de wensen van Streuvels. En dat boekje wordt dus uitgegeven als nummer 12. Maar er zitten er daar dus een paar novellen in waar Streuvels, dat romantisme zo, dat eigen is aan mevrouw Koertmans, een beetje zoeterigheid zo, Streuvels verlaat dat en gaat meer realistisch schrijven. En er zit een verhaal in waar blijkbaar de censoren dus overgevallen zijn. Streuvels wordt afgeschilderd als een realist. Ook de Lille, die in dat woord realist niet direct iets slechts zag, drukt van achter op dat boekje, we hebben hier nu een werk van een van onze beste realisten in Vlaanderen. Het is ook de enige goede realist, enzovoort. Hij bestoeft Streuvels daarin, maar dat heeft een geweldige heibel veroorzaakt. Men begint dus in het katholieke Vlaanderen, op het Vlaanderen waarin dat de katholieken zeer veel invloed hadden. Al die priesters vooral, die ook recensies schreven over boeken, die ontdekken daarin een grof, zinnelijk realisme, een plat realisme. Allee, die keuren dat boekje volledig af. Een groot tumult, in seminarie zijn de boekjes al verspreid en de professoren zeggen, boekjes terug, dat zijn geen goede boekjes. En Streuvels, ja, die heeft daar eigenlijk van afgezien, want hij schrijft zelf later, de Lille zegt van mijn boek Lenteleven is realist, Zola, de Franse schrijver, is een realist, dus Zola is een duivel met hoorns, Stijn Streuvel is ook een duivel met hoorns, je kent dat, die syllogismen, bij gevolg sla je hem dood, dat moet weg uit de literatuur. En mijn moeder weent, schrijft Streuvels daarbij. Je mag niet vergeten, Streuvels, zijn moeder, was een zuster van de grote Guido Gezelle. Dat was een heel degelijk christelijk gezin. En ineens krijgt de jonge schrijver daar van alles op zijn kop, dat hij in een vulgair realisme zou verzeild zijn. Ja. Ook de Lille heeft dat niet bedoeld, maar dat is een geweldig tumult. Maar natuurlijk, zoals het nu is, hoe meer dat er over een boekje gesproken wordt, hoe beter dat het verkoopt. En de Lille, die dacht, ik verkoop daar maar 400-500 boekjes van, gelijk van die andere, heeft er ineens 1000 nodig. Dus het is, aan de ene kant wordt het negatief bekeken, maar aan de andere kant verkoopt het enorm goed. Maar ze hebben niet allemaal dezelfde mening. Hè. Er is daar ook priesters vooral die zeggen, dat is wel een heel goed werk, en dat is een zeer gezond werk. Als we nu gaan kijken wat dat daarin staat, dan vinden wij dat gewoonweg niet waarover dat, dat gaat. Hè. Het schijnt dat dat gaat over een meisje met blote voeten. Hè. En haar rok waait zo een beetje op. Je ziet nauwelijks haar kuiten. Je moet je vergelijken met de literatuur van nu. En je zou zeggen waar dat ze in die tijd, ja, de sfeer van die tijd, men noemde dat grof zinnelijk realisme. Maar Streuvels heeft daar geen jota aan veranderd. Dat is allemaal gekoeld. En 3 jaar nadien was dat een gevierd schrijver. Hè. Ik weet het genoeg, de schrijver van onze tijd ook nog. Nu is hij niet vergeten, maar hij wordt toch zeer minder gelezen. Dat was een heel tumult. En zo, ja, dat is een beroemd duimpje dus. Hè. Duimpje nummer 12, of 13 liever. Dan... Later is er dat Felix Timmermans nog ingekomen met zijn novelle Schemeringen van de Dood. En wordt natuurlijk als een van de eerste werken van Timmermans ook zeer gezocht. Dus daar zitten nummers in dat wij echt mogen zeggen, ja, die de Lille heeft in zijn reeks toch wel een en ander gebracht. Zo. Mm-hmm.
Dat 124 is in totaal lees ik.
Ja. Ja, maar dat is wel onderbroken met de oorlog. Hè. Dus die man had nogal, het was zeer gevaarlijk, een weekblad uitgeven. En hij had toch een keer iets geschreven in het jaar 14 dat de Duitsers liever niet hoorden. Hè. En hij had dat eigenlijk praktisch zeker verwacht. Als ik doorga met mijn weekblad, ik kan mijn mond niet houden. Hè. Later heeft men zelfs gezegd in nabijheid aanwezigheid van de koning. Hè, Sire, dat is hier de stoutste dagbladschrijver van heel het land. Hè. Dat is een bekend woord over hem. Dus hij heeft ook zijn mond niet gehouden tegenover de Duitsers. Hij is opgepakt in een nacht en hij is 4 jaar geïnterneerd geweest in Holzminden in Duitsland. Is dan op een zeker moment naar Zwitserland gebracht, een soort uitwisseling onder krijgsgevangenen, en is toch 4 jaar weg geweest uit zijn woning, waar zijn vrouw met 8 kinderen achterbleef. Hè. Je mag dat niet onderschatten, met 8 kleine kinderen. Dus de reeks is dan nadien, ja, met nou, wat moeilijkheden, in de jaren begin 20 weer opgestart, en heeft nog een zekere bloei gekend. Men denkt zo, ja, in het jaar 26... De Lille was het wel een beetje beu. Hè. Hij had al 120 boekjes gebracht. Hè. Je moet er toch altijd maar mee bezig zijn. Maar vooral in het jaar 26 begint dus de zaken van Beernem. Hè. Het is genoeg bekend dat hij zich daarin vastgebeten heeft. Hè, dat hij dat proces heeft toen heroprakelen. Dat dat weer in Antwerpen weer herbegonnen is. Dat dat weggetrokken is uit Brugge. En eigenlijk heeft hij dat min of meer aan zegepraal mee behaald. Hè. Die 2 boswachters zijn veroordeeld. Hè. En kent de film De Bossen van Vlaanderen, daar heeft men dat over een jaar of 3, 4 ook weer in beeld gebracht. Dus ja, je mag die figuur zeker niet onderschatten. En ik vind dat het dus ja, nu het moment is om dat werk weer een keer in de belangstelling te brengen. Dus de Lille is zeker een zeer onverdacht figuur. De man is gestorven in de meidagen van 40. Heeft dus niets meegemaakt wat hier sinds de oorlogsjaren gebeurd is. Hè. Dus moet zeker niet vereenzelvigd worden of vermengeld worden met andere feiten. Mm-hmm. Hij heeft in zijn tijd, zeker rond de eeuwwisseling en tegen het jaar 30, heeft die man op veel vlakken heel belangrijk werk gedaan. Maar ook, bijvoorbeeld ook, hij is de grote voorvechter geweest voor de vervlaamsing van de Gentse Universiteit. Hè, die er gekomen is na de Eerste Oorlog. Daar hebben de Vlamingen toch tientallen jaren moeten voor vechten om hier in het hartje Vlaanderen te bekomen dat men in het Nederlands les gaf aan onze eigen universiteit te gaan. Hè, daarvoor stichtte hij zelfs een eigen tijdschrift, het tijdschrift Onze Kop. En de leuze was, onze kop moet daarop. En dat wil zeggen, onze kop, dat is een Vlaams hoofd op een Vlaams lichaam. Het gaat niet op dat wij een Frans sprekende kop hebben op een Vlaams lichaam. En ja, iedereen herkent dat de Lille daar een zeer serieus aandeel heeft in gehad in die strijd voor de vervlaamsing. Dus daar kunnen wij toch allemaal niet naast kijken. Hè. Ook het belang van zijn getrouwe. Hè. Zijn getrouwe heeft onafgebroken stand gehouden. 58 jaar. Hè. Het is gestopt in 44. Er is een groot eeuwfeest rond geweest in 38. Het jaar dat de Schouwburg opgericht is. Hè. Dan is ook dat 50 jaar bestaan van het getrouwe gevierd. Wat willen wij nu brengen over de Lille? Een een documentatie over de literaire reeks, de Duimpjesuitgave. Wij kunnen daar ongeveer allemaal die boekjes leggen, maar allemaal is een beetje te veel natuurlijk. Maar de meest interessante, ook bijzonderheden over de personen die die boekjes geschreven hebben. Er zitten daar interessante schrijvers in, om een keer een foto en een keer een bijzonderheid van te zeggen. Dus ook misschien wel een en een ander, want dat is natuurlijk moeilijker verzamelen. Er is daar heel wat andere zaken ook gedrukt. Hè. Wij vinden kunstboeken waarin het merk van de Lille staat, het duimpjesmerk. Ik zou er ook nog iets kunnen over zeggen, hè. De duimpjes zegt men. Dat is omdat je op die boeken zo'n kaboutertje vindt met een klomp op zijn rug. En in die klomp steken 6 boekjes. Hè. Dat is maar gekomen na het 10e boekje. Hè. Staat er ineens een merk op die boekjes. Eigenlijk een heel schoon, hè. Al wat ik dragen kan, staat er daaronder. En dat komt van een verhaaltje eigenlijk dat hij aan zijn kinderen vertelde. Hè. Een klein duimpje wou wafels bakken of zoiets. En dat duimpje moest bij de bakker om bloem. Dat duimpje, ja, dat is een klein manneke, kruipt in een gaatje in de muur bij de bakker binnen en zegt, mag ik een zak bloem krijgen? Hè? Krijg ik al wat ik dragen kan? Hè? Een bakker blacht zo'n beetje, wat zou jij bloem kunnen dragen? Ik zal u geven al wat gij dragen kunt. En dat manneke slaat die zak op zijn rug, hè? Vandaar de leuze al wat ik dragen kan. En dat duimpje liep op klompen. Hij heeft dan die klomp op die rug van dat duimpje geplaatst en hij heeft daar 6 boeken in getekend. Dat betekent dus eigenlijk, ik breng 6 boeken per jaar naar de mensen. Mm-hmm. En het is een duimpje, ik ben eigenlijk maar een kleine uitgever, hè. Maar in het kleine kun je ook groot zijn. Hè. Dus eigenlijk een heel interessant vignetje. En dat drukt hij dan ook op al zijn boeken die eigenlijk de drukkerij verlaten of op de meeste komen. En daar vinden we interessante werken in, ook kunstboeken en zo. Hè. Dat werd hier heel veel gedrukt. Dat zie je genoeg als je een factuur van hem neemt van voor de oorlog. Daar staat aan de rand een waslijst van uitgaven op. En we gaan dat er allemaal een keer tentoonleggen. Het zijn trouwens heel mooie zo. Hè, een beetje mooi getekend. Dus dat is zeker een verdienstelijke uitgave geweest die wij in Maldenham wel een keer mogen terug in de herinnering brengen, meen ik.
Goed, de mensen kunnen het allemaal gaan bekijken, dus in het weekend van 7 tot 10 november. We gaan dat uiteraard de komende weken nog wel eens onder de aandacht brengen. Bedankt Walter, het was heel interessant om te horen.